Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde van hem, die ons heeft lief gehad en ons gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We zingen nu Psalm 145, het tweede vers. Luisteren wij naar Gods woord uit Matteüs 9. En dan beginnen we te lezen bij vers 18. Ik noem u Matteüs 9. En dan beginnen we te lezen bij vers 18.
Als hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad hem, zeggende: mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uw hand op haar, en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde volgde hem en zijn discipelen. En ziet, een vrouw die 12 jaren het bloed vloeien gehad had, komende tot hem van achteren, raakte de zoom zijn vlees aan. Want zij zeide in zichzelf: indien ik alleen met zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en haar ziende, zeide: wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van die uur af. En als Jezus in het huis des oversten kwam en zag de pijpers en de woelende scharen, zeide hij tot hen: vertrek, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Als nu de schare uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand, en het dochtertje stond op. En dit gerucht ging uit door dat gehele land. En als Jezus vandaar voortging, zijn hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende, gij zonen Davids, ontferm u onder. En als hij in het huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hen, gelooft gij dat ik dat doen kan? Zij zeiden tot hem, ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende, u geschiedde naar uw geloof. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende, ziet dat het niemand weet, maar zij uitgegaan zijnde, hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. Als deze nu uitgingen, zie, zo brachten ze tot hem een mens, die stom en van de duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende, er is nooit desgelijks in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En hij de scharen diende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid aan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot.
Wij bidden. Heere, in uw grote trouw en in uw sparende barmhartigheid, naderen wij voor uw heilig aangezicht in het besef dat u om Christus wil onze God en Vader wilt zijn. En omdat u dat gezegd hebt, Heere, en ons een toegang tot uw troon vergunt, begeren wij ook om alzo voor u te naderen. En wij vragen daartoe de geest van uw genade en de geest der gebeden, zodat we geen leugens zouden uitspreken voor u, maar zodat onze woorden de begeerte van ons hart zouden vertolken. Heere, u weet hoe armzalig we zijn als u ons aan ons lot overlaat. Dan hebben we werkelijk niets om aan uw voet te stellen, geen zucht om te zuchten en geen klacht om te klagen. Maar omdat uw geest ons verlicht, en u beloofde nooit meer van ons te zullen wijken, mogen wij ook zonder ophouden u aanlopen en vertrouwen dat u ons niet van u zal wegstoten. U hebt het nooit gedaan, Heren. Allen die tot u kwamen, hebt u een langmoedig oor geleend. En u hebt in hun nooddruft en in hun ellende opgezocht. En u hebt ze opgebeurd en uitgeholpen. En u was hun lof alleen. Wil u ons vanavond ook een recht inzicht geven in wat scheiding maakt tussen u en tussen ons, opdat we door de ontdekkende genade uw geest eens mogen zien wat er aan scheelt, waar de breuk is, wat er is wat u van ons vervreemdt, opdat we de zonde zouden wegdoen en door uw gerechtigheid zouden leren leven voor uw aangezicht in het spoor der gerechtigheid wandelen. O Heere, daartoe vragen we van u, op uw heilig woord vanavond zo wil zegenen, dat we waarachtiglijk kunnen geloven, dat u de goddeloze rechtvaardigt om niet, en dat u zondaren wilt helpen uit vrije gunst alleen, opdat ze mogen komen van oost en van west om aan uw voeten neer te knielen, en dat we samen met onze kinderen mogen beleiden aan het eind van de dienst, jawel, deze God, dat is onze God, eeuwiglijk en alzo. Heere, daar zouden de engelen in de hemel blij mee zijn. Maar wij op aarde zouden ons ook gelukkig weten. Als we mochten horen, deze en die is die omgeboren. Heere, denk aan degene die naar uw huis gevloden zijn. Die hier zitten met een stille bede in hun hart, die we nu aan u vertolken. O God, wees mij den zondaar genadig. O laat het licht van uw evangelie schijnen in die donkere harten, die bekommerd zijn vanwege hun zonde, die het gevoel van een verlossing missen, die menigmaal als een heigend hart dorsten naar u den levende God. Of die zeggen, ach, werd ik derwaarts weergeleid. Heere, u hebt zoveel zegeningen om uit te delen. U zijt een rijk God en wij zijn maar arme zondaren, u weet het. We zijn helemaal van u afhankelijk. Als u uw hand toesluit, hebben we niets. Maar we hebben gesmaakt dat u goed bent. We hebben ervaren dat u het gebed wil voeren. En we geloven dat u om Christus wil niet eeuwiglijk uw aangezicht voor ons zult verbergen, maar dat geen gunst zult handelen met alle die op u hopen. Wees zo met al uw kinderen, heren. De zwakken in het geloof wilt u sterk, de nevels opklaren. En die gij bevestigd hebt in hun staat, o lieve bij vernieuwing zingen van de goede tierenheden des Heren, heren. En wil ons samenbrengen aan de voeten van het kruis. Daar waar u onze God zijt en waar wij zondaren kunnen zijn. Daar hoeven we onze stand niet meer op te houden. Daar hoeven we niet te zijn. Dan mogen we zondaar zijn. Dan mogen we uit genade zalig worden. En dat niet uit ons, maar door de gave van u. O Heere, u zijt die beminnelijke vorst, schoon voor ons hart. We zouden ziels gelukkig zijn als u ons vanavond zo wilde bezoeken. En dat het geruis van uw voet stappen mochten vernemen, zodat we weten mochten, ja, de Heer is bij ons. Door zijn heilige geest is hij tot ons gekomen. Wil u zo sterken de harten die schreien tot uw vluchten. En wil u versterken wat uw hand begon. Gedenk ook aan zoveel, Heer, die thuis moesten blijven. Aan zoveel die in ziekenhuizen en inrichtingen verzien. Aan zoveel die hun rouw voor uw aangezicht uitschreven. Die in stilheid hun smarten dragen, Heer, wil u in al die nood en smart de balsem van uw vergevende liefde en van uw goddelijke ontferming doen indrukken, opdat ze nu den Heer hun sterk en vertroosting vinden. Wees met uw kerk, Heer, het is uw bruid, het is uw vrouw, die u gekocht hebt met uw dierbaar bloed, die u straks met statie zal binnenleiden in het paleis van uw vader. Gedenk aan uw kerk, die er op de aarde nog verbrokkeld en verstrooid als beender aan de mond van het graf. Aan uw kerk gevangen achter het ijzeren gordijn, waar ze niet in vrijheid kunnen samenkomen om uw naam te blijven. En overal waar de gemeente bijeenkomt. Aan uw kerk die gedezig zijn te vergaderen ook op de zendingsveld. O Heere, we bidden ook in het bijzonder, dat daar de oog ook zo groot is. En de arbeiders zo'n bitter wijn. Of uw arbeiders in uw wijngaard wilt uitstoten, doe het, Heer. Tot versterking van de roem en de eer en de heerlijkheid van uw naam. Die over het wereld rond zal klinken naar uw belofte, want de aarde zal vol worden. Van de kennis des Heer, gelijk de water in de bodem van de zevendag. Denk ook aan uw oude bondsvolk. Wat verworpen is om ons wil. Maar ze zijn beminde om der vaderen wil. En wil Israël weder brengen tot hun Messias. Opdat zij met ons en wij met hen mogen buigen voor hem. En andermaal mogen roepen, maar dan met een andere toon. Hosanna. Gezegend is hij die komt. In de naam des Heere Hosanna. In de hoogste hemelen. Opdat uw lof zo over het wereld rond mocht klinken. En de aarde uw heerlijkheid zal verkondigen. Hoor ons, Heere. Neem onze smekingen voor uw aangezicht en vervul onze noden. En wil onze dankzegging aannemen door hem, die het gezegd heeft, mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht en de opheffing mijner handen als het avondoffer. Amen. Wij zingen nu ter voortzetting uit 146, Psalm 146. Het derde, vijfde en zesde vers. 3, 5 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven
zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer, zijn God. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerig en wilde voet, die gevangenen vrijheid schenkt en aan een ellende denkt. En ook het zesde, het is de Heer wiens mededogen blinde schenkt het lieflijk licht, die in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem, die rechtvaardig leeft. 3, 5 en 6 van 146. Vanavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 9,
De versen 27, 28, 29 en het eerste regeltje van 30. En als Jezus van daar voort ging, zijn hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende, gij zonen David, ontferm u onzer. En als hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hen, geloof gij dat ik dat doen kan? Zij zeiden tot hem, ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende, u geschiede na uw geloof. En haar ogen zijn geopend geworden. Geliefden, het moet ons toch opvallen dat de mensen die tot Jezus gekomen zijn in dit hoofdstuk, allen door hem gered zijn. En het moet ons ook opvallen dat het menigmaal gewone alledaagse dingen waren die deze mensen in de nood tot hem deden vluchten. De een komt met zijn zoon, die heel erg ziek was. De ander komt met haar dochter, die deerlijk van de duivel bezeten was. De ander komt met zijn gans melaatse lichaam. En de ander komt met zijn stomme mond. En de derde komt met zijn blinde ogen. Het waren allemaal, je zou haast zeggen, uitwendige dingen. Je leest hier niet, althans hier niet, zeg ik, dat ze overstelpt vanwege het besef van hun zonde de toevlucht zochten tot de zaligmaker, roepende, Heere Jezus, vergeef toch mijn zonde. Maar je leest van al deze mensen die hier in die hoofdstukken van de verschillende beschrijvingen van het evangelie genoemd worden, meest dat ze tot hem kwamen, zoals ik u al noemde, met allerlei, we zouden haast zeggen, uiterlijke dingen. Ik denk dat we dit toch niet over het hoofd mogen zien. Wij maken ons vaak armer als dat we behoefte te zijn. We zijn soms in onze gedachten zo geneigd om te zeggen, ach ja, dat zijn maar uiterlijke dingen. Maar mocht het nou eens echt de nood van mijn ziel zijn, mocht het nou eens echt het gevoel van mijn verlorenheid en van mijn zondigheid zijn, kon het nou toch eens de benauwdheid van mijn hart zijn die me werkelijk tot de Heere uitdeed. Ik weet dat nog uit mijn eigen jeugd. Ik ben, zoals ik vandaag al gezegd heb, opgevoed door godvrezende ouders. En ik wist dus vroeg dat je bekeerd moet zijn om gelukkig te kunnen zijn. En ik wist ook hoe dat Gods volk bekeerd werd. Ik had dat vaak bij mij thuis gehoord van Gods kinderen. Maar ik had er toch geen goede gedachten over. Ik dacht altijd maar, als ik nou eens vreselijk benauwd zou zijn, dat ik geen uitweg meer wist, geen raad meer. Ik wou dat nou eens zo benauwd was. Dan zou ik wel tot God gaan roepen. En ik weet als ik naar bed ging als kind, dat ik soms me inlag te denken hoe het in de hel zou zijn. Om maar benauwd genoeg te worden om tot God te bidden. Ik zeg dit maar, misschien zijn er meer die zo liggen te tobben. Ik wil er haastelijk bij zeggen dat dit natuurlijk hele verkeerde gedachten zijn. Maar ja goed, je kan er maar mee bezet zijn. Je kan maar onder zulke indrukken door het leven gaan. Maar ze brengen je naar hoogstens een tijd lang een beetje angst voor God. Waardoor je wat goede dingen doet en wat zonde laat. Maar dan keer je toch weer op je oude pad terug. Die gedachten, zo bewerkt en beleefd, bekeer je hart niet tot God. Nee, laten we nu toch gewoon de schrift proberen te lezen en te verstaan. En daartoe koos ik ook deze tekst voor vanavond. We zien dat de Heer Jezus het land doortrok. En dat hij overal zijn wonderen deed. Die maar tot hem kwam, werd door hem niet afgewezen. En die wonderen van Jezus waren tekenen. Tekenen van het vrederijk wat in Jesaja 11 getekend wordt. Waar de wolf met het lam verkeert. en de luidvaart bij de geitenbok nederlag, waar geen twist en wrok en verscheuring en wreedheid meer is. Dat vrederijk dat is in Christus Jezus van de hemel neergedaald, in beginsel. In beginsel. Zal straks volmaakt zijn wanneer we Christus zullen zien komen op de wolken der zingen. Maar in beginsel is in Bethlehem's velden, in Ephrata's velden, in Bethlehem's kribben, dat vrederijk tot stand gekomen. Daar is de koning des vredes. En hij deelt rond al die vrede uit, rondom hem. Waar blinden zijn, waar melaatsen zijn, waar eenzamen zijn, waar gekneusd en ellendig en rouwdragend en bedroefd zijn. Die komen met hun doden, met hun zieken, met hun kwalen, met hun kinderen naar hem toe. En hij legt de hand op en hij zegent ze. Als teken van wat hij is en van wat hij doet. Als een keer de joden naar hem toe komen, dan zegt hij, gij zoekt mij. Niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat ge van de broden gegeten hebt. Dat was dat vleeselijk komen tot de Heere, om er beter van te worden, om van zijn gaven te genieten. En ach, dat brengt ons niet in de werkelijke en rechte gemeenschap met hem. Dat is niet die verbintenis der liefde, natuurlijk niet. Als een jongen en een meisje alleen maar van elkaar houden, om hun geld, om er beter van te worden, om er rijker van te worden, dan is dat natuurlijk geen basis voor een echt en voor een gelukkig huwelijk. Zo is het ook tussen ons en tussen Christus. Als we alleen maar naar de kerk komen om niet in de hel te komen, om een plekje in de hemel te krijgen, dan is dat niet de rechte verbintenis die stand houdt. Maar als we tot hem komen, omdat we in zijn wonderen zijn teken zien, dat we zeggen, Heere, dan bent u de Messias. Als u dan die dingen kan doen die u doet, dan bent u van God gezonden, de profeet. Waar de ouden naar uitgezien hebben die aan de Vader beloofd is. De Christus, de Zoon van David. En dan zullen die tekenen die wij zien, die zullen ons nodig om in hem te geloven. Zo trok hij rond door Israël. Door Israël, dan was hij hier en dan was hij daar. Zo gaat het evangelie nog rond over de wereld, waar overal waar het woord van God verkondigd wordt, daar trekt Jezus in het gewaad van zijn woord. Ik spreek al fijn maar na, in het gewaad van zijn woord trekt Jezus rond. En Luther heeft gezegd, het evangelie is als een regenwolk. Hij komt, hij regent uit en hij trekt verder. Maak er gebruik van, zolang als de regen valt. Want hij gaat gewis voorbij. Kijk maar wat is gebeurd met het volk der Joden. De wolk is voorbij gegaan. En ze zijn verdeeld en verstrooid over het rond van de aarde tot vandaag toe. Kijk maar wat is gebeurd met de zeven gemeenten van Klein-Azië. Hoe heerlijk heeft daar het licht van het evangelie geschenen. En ga nou eens kijken. Je vindt er geen gemeente des Heren meer terug. Het zal niet beter gaan met Nederland, met Europa. De regenwolk komt en hij regent en hij regent en hij regent, maar hij trekt verder. Straks zal misschien, o God mogen het genadig verhoeden, zal misschien ook West-Europa weer wegzinken. In de nacht van het heidendom en God geven. Dat aan Afrika aan de beurt is om beregend te worden door die wolk. Maar ik wens ook dat hij hier blijft. O, ik wens het met mijn hele hart. Dat hij nog lange jaren hier zal blijven, maar daar zal een eind aan komen. Zoals overal in de wereld. Als Jezus niet meer erkend wordt, als hij niet meer aangebeden wordt, als de genade niet meer aanvaard wordt, als men wacht van het evangelie, dan trekt hij verder. Dan gaat hij naar een andere plaats. Gezegend de blinden. Die hem zoeken terwijl dat hij te vinden is. En hem aanroepen terwijl dat hij nabij is. En als Jezus vandaar voortging, zijn hem twee blinden gevolgd.
roepende en zeggende, gij zonen David, ontferm u onze. Het valt ons op dat deze mensen in ieder geval ernst gemaakt hebben met hun roepen. Ze hebben hem nog nooit gezien. Ze hebben met hun ogen zijn wonderen niet kunnen aanschouwen. Maar op de een of andere manier hebben ze van hem gehoord. En dat horen dat hij, Jezus, de man uit Nazareth, wonderen doet die tekenen zijn, tekenen van het toekomstig vrederijk, van het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen is, zijn ze begonnen om in hem te geloven. In hem die ze niet gezien hebben. Ja, geliefde, want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Er zijn mensen die zeggen, ach, de Heere werkt niet meer in deze tijd. De geest des Heeren, die is er niet meer. Of het is een geesteloze tijd. Waar hoor je nog van een ware bekering tot God? Geliefde, pas op. Als je met zo'n geest bezet bent, dan kunt u niet zalig worden. Als je niks meer van God verwacht, dan doet God ook niks meer. Onthoud dat goed. Want God wil dat je in het komen tot hem iets van hem verwacht. Daar heeft God recht op. God heeft zichzelf toch nooit tot een leugenaar gemaakt. Tot een bedriegelijk man die zijn woord niet houdt. Je kan toch God niet beschuldigen dat het aan hem ligt. Dat je hem niet vreest, niet dient. Hem niet nawandelt en zijn werken niet ziet. Ach, denk zo niet van hem. Nee, denk liever net zoals deze twee blind. Ze hadden geen enkel bewijs dat ze welkom waren. Begin niet van achteraf. Er zijn hier mensen die zeggen, ja, maar kijk. Ik zou de Heere wel aanroepen als ik maar wist dat het echt was. En ik zou wel dag en nacht aanhouden als ik maar wist dat de Heere me één keer zou horen. Ik herinner me nog dat dominee van den Berg vroeger bij ons spreekte. De oudere broeders die kennen hem natuurlijk nog wel. En dat hij zei, gemeente van die Bijland, als ik vanavond jullie kon doen geloven, dat zou je van hier, van Nieuw-Bijeland naar Oud-Bijeland op de voeten kon, op de knieën kon kruipen en daarmee de hemel kon verdienen, dan zouden er vanavond nog heel wat mensen aan beginnen. Dat doen, dat zit ons zo diep in het vlees, in het hart, in ons bedorven bestaan afgedrukt, dat we geen, moet ik het een beetje modern zeggen, geen antenne meer hebben. We hebben geen opvangpunt meer. Voor de genade. We zijn zelfs soms natuurlijk godsdienstig zo afgestompt. Dat als er gepreekt wordt. We zitten te luisteren voor onze buurman. Of helemaal niet. Maar dat we niet meer horen. Wat de Heere tot ons spreekt. En nou ja. Als je niet gelooft dat de Heere u toespreekt. Dan ga je hem natuurlijk ook niet zoeken. Als deze twee blinden geen verwachting van hem gehad hadden, dan hadden ze natuurlijk ook niet tot hem gegaan. En nu moet u weer niet van die andere kant zeggen, ja maar kijk, als een mens hem eenmaal zoekt, dan is dat een teken dat hij van hem gevonden is. Goed. Maar deze mensen die tot hem kwamen, die hebben het niet eerst op een briefje uit de hemel gekregen. Mensen, jullie zijn kinderen van God hoor, dan moet je maar gaan zoeken. Je moet het paard niet achter de wagen spannen. Je moet niet van de achterkant af willen beginnen, want dat is onmogelijk. Dat Costa die heeft eens gezegd, wie moet er beginnen? In het werk der zaligheid, u of de Heer. En dan zegt hij, u moet beginnen. En u begonnen zijn, dus zal ervaren dat u niet beginnen kon, tenzij dat God begon. Dat is echte theologie. Dat is kennis van God en goddelijke zaken. Hou eens vast en zeker waar, hoor. Dat zal geen sterveling uit zichzelf ooit begeren om verlost te worden en door Christus gered te worden. Dat ben ik van heler harte met u eens. Maar, er zal ook geen sterveling gered worden die niet tot hem komt. En dat is uw zaak. Want het is uw zaak niet om te geloven de verborgenheden van God. Maar het is uw zaak om op de roepstem van de Heer naar Jezus te komen. Dat is de zaak. Ik heb vroeger als ouderling wel eens een preek gelezen van Avings. En ik herinner me nog boven die preek, daar stond de uitwendige roeping, de grond des geloofs. Ik denk dat de ouderlingen hem wel kennen. De uitwendige roeping is de grond des geloofs. Die uitwendige roeping waarmee God vanavond tot een ieder van u komt, is voor u een grond des geloofs. Op die uitwendige roeping moet en moogt gekomen. En als gekomen, dan zult u achteraf bevinden dat die roeping een waarachtige, goddelijke, door de Heilige Geest gewerkte roeping is. Nou kijk maar, hier die twee blinde mensen, ze hebben van de Heere Jezus gehoord en ze zijn gegaan. Het is hun ernst, heb ik gezegd. Want ze volharden ook in het gaan. Het waren maar niet mensen die één of twee of drie keer een gebed gedaan hebben. Maar er staat dat ze hem gevolgd zijn. En ik denk wel, ik mag dat uit de omstandigheden. Dat ze mensen hebben, oh wat is het gelukkig als er in de gemeente nog zulke mensen zijn. Die ze bij de hand genomen hebben om ze tot Jezus te brengen. Want hoe zouden ze hem anders hebben kunnen volgen? Ze waren immers blind. Daar zijn dus mensen geweest die hebben gezegd, geef me maar een hand. Want ik weet waar hij te vinden is. En ik zal je bij hem brengen. Ik zeg, zo'n gemeente is gelukkig. Waar nog kinderen van God zijn. Die tot die anderen zeggen die nog buiten zijn. Kom, kom, ik weet waar Jezus te vinden is. Ik heb hem zelf ook gevonden. Ik weet waar hij huist en ik weet hoe hij zondaren ontvangt en ik weet waar hij ook u ontvangt. Het verbaast mij altijd weer wanneer ik onze dierbare vaderen lees. Ook die Schotse oudvader. En weet je wat ik dan altijd in die preken bemerk? Die doen altijd al hun best om elke sluitboom tussen de zondaar en Christus weg te nemen. Elke bekommernis die uit het hart van de mens komt en al die ja-maars en al die had-diks en al die was-diks nou maar, dat proberen ze altijd met het woord van God weg te nemen. Net zolang tot een zondaar geen enkele reden meer heeft om niet in de handen van de Heere te vallen. O helaas, ik hoor het wel eens anders in de kerk van Christus van vandaag. Dan lijkt het wel alsof we allemaal wachters op Sion's muren moeten zijn om op te passen dat er niet te veel in de hemel komt. En om zoekende zielen zoveel mogelijk struikelblokken voor te leggen in de zin van, ja maar pas op hoor, het kon wel eens algemeen werk zijn. En als het echt is, dan zal het zo en zo in je leven moeten zijn. Ach geliefden, wie zijn wij dat we de weg God zullen beoordelen? Wie zijn wij dat we anderen zullen voorschrijven hoe dat God met hun handelen moet? Is de Heere daar niet vrij in? De een komt van het noorden en de ander komt van het zuiden. De een komt langs de rand van de hel en de ander wordt naar de hemel gedragen op een fluwelen kussentje. Wat zullen wij God beoordelen? En wat zullen we zijn werk beoordelen? Wat zullen wij hem wetten voor schrijven? Hoe zullen wij zeggen hoe hij mensen tot hem moet bekeren? Het beste is dat we met een zoekende ziel, die werkelijk behoefte heeft aan genade, zo vlug mogelijk bij hem komen, die de weg en de waarheid en die het leven is. Deze twee blinden waren gelukkig dat er zulke mensen waren in dat dorp waar zij woonden. Er staat, ze zijn hem gevolgd en ze hebben niet opgehouden met te roepen. En wat hebben ze geroepen? Ze hadden een doel in hun roep. Ze kwamen maar niet naar de kerk om het nou gelijk maar zo over te brengen in ons leven. Ze kwamen maar niet naar de kerk om anderhalf uur in de kerk te zitten. Omdat het nu eenmaal zondag was. Maar ze gingen naar Jezus omdat ze iets aan hem te vragen hadden. Iets wat de nood van hun leven uitmaakt. Ja, geliefden. Ik denk dat veel preken meer kracht zouden doen op ons arme hart. Als we onszelf afvroegen, wie ben ik voor God? Hoe kan ik de straf die ik verdiend heb ontgaan en hoe kan ik weer tot genade komen? Als we onszelf afvroegen, wat zit ik nu eigenlijk te doen in de kerk? En als we onze knieën buigen in huis of op het land of op het kantoor of waar we ook zijn, dat we ons afvragen, o Heere, wat is eigenlijk het hele doel van mijn leven. Deze mensen hebben in hun godsdienst, in hun zoeken van God, hebben ze een doel. En dat doel is om gered te worden van hun blindheid. Ze zeggen, gij zonen David, ontferm u onder. Deze mensen die eren God in hun gebeden. Ja, als je tot de Heere gaat en als je smeekstem tot God opheft, dan moet je grote gedachten van God koesteren. Grote gedachten. Want de Heere hoort ook zo graag dat je hem groot acht en dat je hem eert. Zij roepen, zonen David. Nou, dat heeft voor een Jood alles te betekenen. Want de zoon van David, dat kan er maar één zijn. Dan bedoelen ze niet Salomo, en dan bedoelen ze niet Absalom, en dan bedoelen ze niet één van al die zonen van David. Maar dan bedoelen ze de zoon van David. Als je met een Jood in die dagen sprak over de zoon van David, dan had hij maar één antwoord. Dat is de Messias. En nu is het natuurlijk voor ons maar een klein kunstje om de Messias te beleiden. Om de Zoon van God als Here te beleiden. Maar voor die mensen was het heel wat. Want in die dagen werd Jezus niet geteld. In die dagen kende men Jezus niet als de Messias. Behalve dan door die weinigen. Ja, nog even. Dan werpen ze hem uit. En dan zeggen ze, hij is een verleider. Dan zeggen ze, weg met deze kruis hem, kruis hem. Dus in hun gebed, in hun aankleven, in hun zoeken van de Here, beleiden ze de grootheid van zijn naam. Zij erkennen hem als de zoon van David. Laat dan al die andere mensen maar van hem zeggen wat ze willen. Laten ze zeggen, hij had geen gedaante en geen heerlijkheid. Hij is de zoon van Jozef en Maria, de timmerman van Nazareth. Maar als je aan deze twee mensen vraagt, wat is hij voor jullie? Dan zeggen ze, hij is de Messias. Iemand die zulke tekenen doet, die zo'n grote wonderen doet, is de zoon van God. En hij heeft ze nog niet geholpen. Het zijn nog ongeredde mensen met blinde ogen. Maar toch, ze zeggen, gij zijt de zonen David. Ja, geliefde, onze gebeden zouden van meer kracht zijn. Wanneer we binnen bezig waren, pleitende op die naam van de zoon van God. Zoon van David. Want dat betekent verlosser, Messias. Dat betekent van de Vader gezonden. Dat betekent lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Voel u dat? O, onze gebeden zijn dikwijls zoals de gebeden van de heidenen. Geef, geef, geef en houd niet terug. We hebben zoveel godsdienst. Net alleen om er beter van te worden. Dat doen de heidenen ook. De heidenen die zeggen het ook, als de lange tijd droog geweest is, dan komen ze naar ons toe. En dan zeggen ze, Meruti, dominee, ons moet nog een beetje bed. Want die regen moet komen. Huh? En dan moet je nog een beetje gaan bidden. En nog een beetje meer gaan bidden. En nog een beetje gaan bidden. Want die regen moet komen. Ze moeten er beter van worden. Dat is de godsdienst van de heidenen. Soms ook van de christen. Geef dit en geef dat. En maak het zo en maak het zo. Maar voordat we iets van de Here ontvangen, wil hij dat we hem erkennen. Als de Messias. Als de redder. Van zondaar. Nee, de Heere die zegt nergens dat alle mensen moeten geloven dat hij ze reeds gered heeft. Dat is een Arminiaanse ketterij. Maar de Heere die zegt wel aan alle mensen dat ze in hem moeten geloven en dan gered zullen worden. Dat ze hem zullen erkennen als de Messias, de zoon van David. Denk daar ook eens aan, die hem kent. Die weet wie Jezus voor u is. Als je in het verborgen uw ziel voor hem uitstort. De Heere Jezus, hij hoort het zo graag. Dat je met al zijn liefelijke namen aanroept. Dat je hem eert in zijn ambten. dat ge hem herkent als die alleenwijze profeet, dat ge staat op hem maakt als die almachtige koning, en dat ge begeert alleen door hem geholpen te worden, als die allerzachtmoedigste priester. Dat doet zo'n kracht op het hart van God, wanneer u zo tot hem nadert, en zo hem de namen geeft, die hij waardig is, vanwege hetgeen dat hij is, en dat hij doet. En dan, deze mensen vragen, ontferm u mij. Deze bidders zijn ook bidders die in zichzelf zich onwaardig voelen. Ze zeggen, ontferm u mij. Ontferming, dat vraagt iemand die beneden ligt, die onder ligt, die het niet winnen kan, die de strijd moet opgeven. Voor iemand die uitgerecht is, die niets meer te vertellen heeft, die overtuigd is van zijn ongelijk, van zijn zwakheid, van zijn ellendige positie. Die vraagt, ontferm u mij. Je weet, in een wereldstrafproces is het zo. Je kan in hoger beroep gaan. En dan eindelijk, dan kan je in cassatie gaan. En als dan die hele vorm, dat hele strafproces ten einde is, en het volk onherroepelijk is, dan blijft er nog één ding over. Dan kan je aan onze koningin om genade vragen. Gratie. En dat kan ze verlenen. Uit barmhartigheid. Daar zijn geen rechtsgronden voor bij ons. We hebben dan niets meer om te pleiten. Onze zaak is klaar. Het vonnis is onherroepelijk. Maar dan blijft er nog één ding over. Ontferm u. Hare majesteit, ontferm u. En scheld mij mijn straf kwijt. Nou, daar ligt ook enige gelijkenis in. Met een mens die tot de Heere vlacht. Dan hebben we niks meer met de Heere te twisten. Dan buigen we ons hoofd. En dan zeggen we, Heere, u weet het. Ik heb mijn leven verknoeid. Het is één grote puinhoop. En ik weet geen nieuw begin. Van jongs af aan ben ik een zondaar. Treed niet met mij in het gerecht. Want ik kan voor u niet bestaan. O God, als u me voor eeuwig verstoot, dan is u rechtvaardig. Maar één ding zal ik nooit doen. Ik zal u nooit kunnen vloeken. Want u zijt rechtvaardig. Alleen dit ene nog, Heer. Genaam. Ontferm u. Ontferm u. Onze. Ze zijn beide blind. En ze hebben beide dezelfde kwaad. Ze hebben hier een gemeenschappelijk gebed. Ze hebben samen de Heere aangeroepen. Dat is ook zo'n voorrecht. Die we maar nauwelijks meer op prijs stellen. Dat we nog in vrijheid samen mogen komen. En dat we samen de Heere mogen aanroepen. Dat we samen de nood van de gemeente, van ons land en van ons volk en van deze wereld voor God mogen uitschrijven. En samen mogen roepen, Zoon van David, ontferm u onder. Zij pleiten dus enkel op de ontferming van God. Op de barmhartigheid van God. En ze gaan hem achterna tot in het huis waar hij binnengegaan. En als hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hem, gelooft gij dat ik dat doen kan? Dat is een eigenaardig antwoord. Het lijkt ons wel een beetje afstotend. Waarom zegt de Heer niet tegen deze mensen dat hij ze graag helpt? Waarom stelt hij deze vraag? Wel, de Heer wil deze mensen tot inkeer brengen. Deze mensen en niet alleen, die moeten leren dat het beletsel niet bij hen is. Oh, daar zijn ook zoveel mensen hier. Ik ken u wel niet, maar toch ken ik u. Daar zijn zoveel mensen hier die zeggen, ja kijk, ik zou toch graag bekeerd willen worden. Ik zou ook graag een kind van God zijn, maar als ik het nou maar eens wist dat de Heer het wil. Want je kan tenslotte toch niet allemaal zalig worden.
Het grootste deel van de mensheid gaat toch verloren? Dan zeg ik het nogmaals, geliefde. Je hebt met het verborgen besluit van God niets te maken. Maar gij wordt geroepen te luisteren naar de geopenbaarde wil. En dat is God. O, dan weent de Heere ook over aardse kerken. En dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik gewild. Heb ik uw kinderen bijeen willen vergaren. Maar gij hebt niet gewild. De Heere gaat deze twee mensen ontdekken. Dat er bij hem geen beletsel is om gered te worden. Dat moeten we leren. Want we kunnen zo schijnvroom zijn. En we kunnen zo doodrechtzinnig zijn. Dat we niet eens meer tot Jezus roepen vanwege onze dode rechtzinnigheid. Dan hebben we de Bijbel doodgemaakt met de Bijbel. Dan hebben we de ene schriftuur plaats gebruikt om de andere schriftuur plaats de nek om te draaien. Als de Heere dan zegt roep, dan zeggen wij ja, maar je kan niet roepen. En als de Heere dan zegt klopt, dan zeggen wij ja, maar dat moet je van de Heere leren. En als iemand zegt geloof toch in de Heere Jezus, dan zeggen we man, wat wil je nou? Je kan mij niks aansmeren hoor, ik ben goed gereformeerd opgevoed. Een mens kan uit zijn eigen niet geloven. Nee, dat zou zomaar niet gaan. Ik geef u een antwoord wat één keer een oude grijze predikant op huisbezoek ook antwoordde aan zo'n vrouwtje. Die was ook al een kwartier bezig om tegen de dominee te zeggen dat ze het veel beter wist. En dat het zomaar niet zou gaan. En dat genade toch eens een keer genade moest worden. En dat hij ze niks moest wijsmaken. En al dat aan het werk zetten van haar, dat zou allemaal niks helpen. Want het gaat zomaar niet. Toen zei die dominee tegen haar. Die zei maar vrouw. Ik geloof niet dat het zomaar gaat. Want ik heb al Gods troon geworsteld met smekingen, met gebeden. Maar u... Wat heb je gedaan? Niks. Net precies niks. U denkt dat het zomaar gaat. Maar u bent op weg naar de hel. Jezus ontdekt deze mensen. En hij zegt. En hij zegt tegen deze mensen. Geloof gij dat ik dat doen kan? Nou, als deze mensen nou eens gezegd zouden hebben. Ja, heren, maar geloven dat is een zaak, dat kan ik niet. Geloven dat is een gave van God. Wat had er dan gebeurd? Dan had er niks gebeurd. Dan had die mensen met hun blinde ogen weer teruggegaan. Net zoals ze gekomen waren. Net zoals ze gekomen waren. Het is net als in Marcus 9. Daar lees je van die man met die zoon die zo dierlijk van de duivel bezeten was. De discipelen konden hem niet beter maken. En eindelijk dan komt hij bij Jezus en dan zegt hij... O Heere, zo gij iets kunt, wees toch met innerlijke ontferming over ons bewogen. En dan zegt de Heere, zo gij kunt geloven. En als die man nou eens gezegd had, zoals wij zeggen, zo dikwijls zeggen. Nee Heere, geloven dat kan ik niet. Wat had er dan gebeurd? Dan had de jongen doodgevallen in de klauwen van de Satan. Het spande daar vreselijk in het leven van die vader, dat kunt u toch wel begrijpen. Daar ligt een zoon, de duivel, die scheurt hem en die trekt hem uit elkaar. Daar ligt hij bloedend en tandenknessend op de grond. En daar zegt Jezus, indien gij kunt geloven. Nou, daar schreeuwt die vader het uit en de tranen die lopen in de stromen langs de wangen. Want hij kan ook niet, maar hij moet. Want als hij niet kan, dan is zijn zoon dood. Maar zo is het met ons ook. Ik weet ook wel, en God weet het ook wel, dat u niet geloven kunt. Als God ook daarop afging dat gij het wel zou kunnen, was genade geen genade meer. Maar God roept u op dat ge zou zeggen met deze twee blinden en met die man die daar met zijn verloren zoon aan de voeten van Jezus kwam. Hij zei, Heer, ik geloof. Maar kom er aan, geloof toch. Dat is de schreeuw van het hart. Wat niet waard is gered te worden. Wat geen grond voor geloof in zichzelf vindt. Maar wat enkel zich neerwerpt op de naakte belofte van het evangelie. Heere, u hebt het gezegd. Dat die tot u komt niet zal worden uitgeworpen wie je bent. Ik kan u niet aanwijzen waarom u het doen zou. Dan alleen uw eigen belofte niet. Niet mijn gebeden, niet mijn tranen, niet mijn ernstig zoeken. Niet mijn kerk gaan, niet mijn worstelen in de duisternis tot het licht. Ach nee, dat alles tekort, dat is geen betaalmiddel.
Maar enkel het geloof in de belofte is te wassen. Dat hij het gekroopte riet niet zal verbreken, dat hij het rokende lemmet niet zal uitblussen. Dat hij degene die tot hem komt niet van zich zal wegstoten. Enkel dat naakte geloof op het woord van. Dat zeggen, o God, die vrouw die de zoon van uw kleed aanraakte, gaat ze genezen. En die melaatse die aan uw voeten viel met de belijdenis, indien ze wel gekund bereiden. En met deze twee blinden die uit armoede roepen, Heere, ik geloof. En met die vader die uitroept, ik geloof, kom een ongelovigheid in ons. Zo je nederwerpen, zeg ik, op de naaste beloftenissen van God. Zonder enig aanknopingspunt aan uw kant. Niks niet. Net uw verloren, hè. Ja, als er dan toch wat binnengebracht moet worden, breng dan maar binnen uw verlorenheid, uw ongeluk, u niet kunnen, u niet weten, u niet vinden. Breng dan alle overstalte, maar zeg, hier, hier ligt. Ik pleit alleen op uw genade, op uw goddelijk woord. Indien gij kunt geloven, zegt de Heer, geloof gij dat ik dat doen kan. Geloof gij. Waarom nou geloof gij? Wel geliefde, dat is nogal eenvoudig. Omdat het door de werken der wet in eeuwigheid niet meer kan. Daar is geen andere weg. Daar is geen andere weg. Want niet die werkt, maar die gelooft in hem. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Daar is geen andere weg. God maakt op geen andere weg enig mens zalig dan alleen de weg van het geloof. Dat alleen. En dan gelooft gij dat ik dat doen kan. Die Jezus die hier voor u staat, die je niet zien kunt. Vanwege slecht gehoord hebt, die u zelf nog niet genezen heeft, die geen wonder aan u verheerlijkt heeft. Geloof ze dat ik, die door de mensen veracht wordt, door velen verdacht gemaakt wordt, die Jezus die straks aan het kruis gaat, waarvan Jesaja zegt hij was veracht, en wij hebben hem niet veracht, onwaardig stonden de mensen, man van smart en verzocht in krankheid, en een iegelijk was of verbergende van aangezet, die Jezus. Die de wereld niet wil kennen. Die bleke Galilea. Die daar hangt te sterven aan het kruis. Die tot in de dood bespot werd. Van God de mensen verlaten. Ziet u begeerlijk in hem. Ziet u iets in hem. Ziet u alles in hem. Die Jezus. Die om u een wil arm geworden is. Dat hij rijk was. Om u te verlossen. Van uw blindheid. Geloof ze dat ik dat doen kan. Ach, het helpt niet. Om tot de Heere te gaan en te zeggen, Heer, ik geloof dat u daar mijn oom en mijn tante en mijn moeder en mijn vader en mijn kind en mijn zuster en mijn broer bekeerd hebt. Ik geloof, Heere, dat u zo en zo en zo en zo uw volk bekeert. Oh ja, dat kunnen we allemaal weten. Maar dat vraagt Jezus niet. De Heere Jezus vraagt aan die blinden, geloof zij dat ik dat doen kan. Dat ik dat doen kan. Dat dat concrete in uw leven. Waar het nou om gaat, die blindheid, geloof je dat ik dat doen kan. Denk daar eens aan, jongens en meisjes, als je je leven aan het verknoeien bent, en je denkt dat er geen weg terug meer is. Als je zo heimelijk in de zonde leeft, de een in de drank en de ander aan de rand van de drugs, en de derde in de seks, en de vierde in zijn schijnvroomheid, en noem maar op. Als je er zo ver in geworsteld heeft, dat je zegt, ja maar ik kan niet meer terug mijn vrienden houden betegen en ik heb toch eenmaal die verhouding en hoe kan ik ooit me losmaken uit die knopen van de zonde? Dan vraagt Jezus vanavond, wilt u dat? Wilt u werkelijk van de zonde af? En gelooft u dat ik dat doen kan? Wat juist uw kwaal is. En dat zeg ik niet alleen tot de kindertjes, dat zeg ik tot de mannen en tot de vrouwen. Die misschien al jaren hier in Gods huis gekomen zijn met een stille bede in hun hart. Heer, red me toch. Dan vraagt Jezus u vanavond en hij wacht op een antwoord. Hij wacht op een antwoord, eer ik straks amen zeg. Hij wacht wat uw antwoord zal zijn. Gelooft gij? Gelooft gij? Nee, nou niet naar dat kind van God kijken of die man waarvan u weet dat God in hem werkt. Heer, vraag het vanavond aan u, daar die vrouw en daar dat kind en daar die man en aan u hoofd voor hoofd, zoals u hier vanavond zit. Gelooft gij dat ik dat doen kan? Ik ken uw hart niet, ik weet niet wat scheiding maakt tussen God en tussen uw ziel. Maar u moet het weten.
En als u er vanaf wil, dan is hier het redmiddel. Gelooft u dat ik dat doen kan? En werkelijk, laat het dan geen dode terminologie zijn, dan is er geen zonde te groot. Al waren dan werkelijk al de zonden van Adams nakroost op die ziel samengebonden. Maar dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. O, beproef het toch. Leg het zoals je ziet op nu. Dat is toch geen andere weg, maar het is een goede weg. Het is een heerlijke weg, het is een verheven weg, het is een goddelijke weg. God de Vader, hij dringt het toe, en God de Zoon, hij smeekt het u. En God de Heilige Geest, hij staat gereed om het aan uw zielen weg te schenken, want hij zal het uit het zijne nemen, hij zal het u verkondigen, en hij zal hem verheerlijken. Gelooft gij dat ik dat doen kan? En zij zeiden tot hem, ja, Heer, dat was. Dat was heel de beleving. Dan kan je niet eens een boek, niet eens een blad over volk krijgen. Ja, geliefde. Die verlossing die door God in Christus Jezus gewerkt wordt, dat is op al de boeken van de Bijbel, van de wereld niet uit te schrijven. Zo heerlijk. Zo groot en zo volmaakt. Maar het is ook met twee woorden te zeggen. Het is met twee woorden te zeggen. Toen raakte hij haar ogen aan, zeggen: u geschiedde naar uw geloof. Dat is al. Toen waren die mensen gered. Ze geloofden. Toen gingen er ogen over. Ja, zeg u maar, hoe bedoel u dat nou? Als er nou vanavond hier werkelijk eens een blinde was, en die zou zo tot de Heere vluchten, zouden dan vanavond ook zijn ogen open gaan? Werkelijk, deze ogen. Ik bedoel het nou gewoon lichamelijk, fysiek. Zouden dan die ogen open gaan? Ja, als de Heere dat nodig acht, tot bevordering van zijn koninkrijk, dan zouden ze zeker open gaan. Natuurlijk, vanzelfsprekend. De Heere zegt, al zou je tot deze berg zeggen, word opgeven de zegen wordt. Maar het zou ook kunnen zijn dat de Heere dan tot u zegt, mijn genade is u genoeg, maar dan is het toch ook goed? Dan is het toch ook goed als de Heere toch uw stem maar hoort? Al moet Paulus dan doorsjouwen met een doorn in het vlees en met een engel de Satan zie je met vuisten slaat en dan staat hij straks in een keten gebonden in Rome. Maar als de Heere toch maar bij hem is, als die genade van God toch maar in mijn hart is, als die liefde van Christus toch maar gesmaakt wordt, daar reis ik getroost onder het heilige kruis. Dan heb ik geen last van het kruis. Dan klem ik het aan mijn schouder en dan vind ik het een lieve Heere Jezus dat hij me nooit straft naar mijn zonde. Maar dat hij me op een liefelijke, vaderlijke wijze voortleidt. Zelfs met dat kruis op mijn rug. Dan zijn we te hoog gered. Dan zijn we te hoog geholpen. Hij hoort altijd het gebed. Altijd. Hij vervult het wel eens anders als dat wij het gevraagd hebben. Maar hij vervult, hij verhoort. Hij geeft ons wat we van hem smeken. Hij heeft het ons beloofd. Alles wat we in de Vader smeken om in zijn naam, dat zal hij ons geven, daar is geen spel tussen te krijgen. Hij raakte haar ogen aan, zeggende, u geschiedde naar uw geloof. Nou, toen was het gebeurd. En zo is het nog geliefd. Als we zo op Jezus mogen acht geven, hij zich tot ons wendt, dan spreekt hij maar één woord. Één woord in de preek of één woord in ons gebed, één woord in ons hart. En dan zijn we gered. Want als die verbintenis tussen ons en hem tot stand gekomen is, dan zijn we er. Dan zijn we er. Want buiten hem is geen leven. Maar in hem is het waarachtige leven. Hij is het eeuwige leven. En die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die van het water drinkt dat ik hem geven zal, die zal tot een eeuwigheid niet meer dorst. O, denk daar eens aan, kinders van God. U hebt soms zo weinig troost uit de genade die in u is, omdat je zo weinig op Jezus ziet. Denk er eens aan. Keer tot hem neer. Val zo aan zijn voeten. Zie zo op hem. De aanraking van zijn hand. Door zijn hand van uw blinde oog. Van die wond van uw ziel. Die doorboorde hand op u gelegd. Dat geneest elke wond van uw smart vol hart. Met andere woorden. Als we zo op hem zien. Zoals hij tot ons spreekt vanaf het ruwhouten kruis. Gestorven om onze wil. Leidend lam God. zijn hoofd bebloed, zijn handen doorboord, zijn hart doorwond. Daar hangt hij. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar betaalt hij de prijs, waardoor wij blind zijn. Maar daar brengt hij ook het offer, waardoor wij weer ziende mogen worden. Is Jezus u dierbaar? Begeert ze zo bij hem te schuilen en in hem gevonden te worden, niet hebbende uw gerechtigheid. En hun ogen zijn geopend geworden. Ze hebben alles gekregen wat ze gevraagd hebben. En het was maar gewoon natuurlijk, ja. Maar het was een natuurlijke nood die hen dreef tot de verlossing. En ze verwachten het van hem. Nou goed, nou vraag ik aan u vanavond. Is er ook niet zo'n nood in uw leven? Misschien hebben we een ongelukkig kind. Misschien hebben we een zieke man of vrouw. Kind. Misschien is uw huwelijk in puin gestort. Misschien hebben uw leven verknoeid van uw jeugd af aan. Misschien gaat het in uw werk niet goed. Noem maar enig ding op. Wat u drukt, wat u van God zegt, wat u met pijn vervult. Ik predik u vanavond Jezus Christus de gekruiste, die zondaren tot zich roept. Laat enige nood, wat dan ook, voor u een middel zijn om tot hem te gaan. Enige nood, zeg ik, kan ook een geestelijke nood zijn. Kan beide zijn. Kan zijn dat je door uw natuurlijke noden, bij uw geestelijke noden terechtkomt. En dat u zegt, Heere, dat nou allemaal gebeurt in mijn leven. Dat komt omdat ik u verlaten heb. Maar wat het dan ook mogen zijn. Jezus vraagt aan deze twee mensen niet. En waar komen jullie vandaan? En hoe zijn jullie op de weg gekomen? En wat is er vooraf in jullie leven gebeurd? Dat vraagt Jezus nooit. Wij stomme, domme mensen. Wij gebruiken dit soms om elkaar van Jezus af te houden. Maar Jezus vraagt het nooit. Als er iemand tot hem komt, klein of groot, met welke nood ook, dan vraagt hij niet waar komen jullie vandaan. Maar dan vraagt hij waarmee kan ik je helpen? Waarmee kan ik je dienen? En dan zeggen ze, Heere, dat ik ziende mag worden. Dan vraagt de Heere vanavond, geloof dat ik dat doen kan. Ach kom, ga met die vraag van Jezus eens naar huis. Dan kunt je niet langer de schuld op hem schuiven. Als je dan vanavond zegt, nee, geloven doe ik niet, dan moet u het zelf weten. Dan gaat u ongeholpen en ongered naar huis. Maar dan bent u de grootste dwaas die er op de aarde rondloopt. Daar geef ik u de verzekering van. Dan bent u gelijk aan een man die in de gevangenis levenslang heeft. En daar komt de bode van de koning en hij reikt hem de pardonbrief. En hij zegt, hier, lees deze brief en ondertekent hem. En de gevangenisdeuren gaan voor altijd open. En die man zegt, ach nee, ik kan het niet geloven. Ik kan het echt niet geloven dat een misdadiger zoals ik zomaar uit de gevangenis mag gaan. Nou ja, dan blijf je erin. Maar denk erom, als je er hierin blijft, dan ben je er straks eeuwig in. En dan komt er nooit meer iemand met het evangelie van Jezus Christus. En als je onder dit evangelie niet tot hem komt, dan zal er in eeuwigheid geen ander evangelie zijn. Want God heeft ons alles gegeven wat hij had. Hij had maar één zoon. En hij heeft hem gegeven. En hij heeft dat door laten prediken die op hem ziet. Die zal niet verloren gaan. Kindertjes, wat denken jullie ervan? Ik vertel nou een verhaaltje. Dat doe ik niet veel, maar ik wil het toch doen voor de kinderen. Ik heb het onlangs in Vlaardingen ook gedaan. Dus die Vlaardingen moeten we maar niet kwalijk nemen. Maar ik vond het zo sprekend. Ik las van een van onze vaderen dat hij zegt. Ik wou eens aan de kinderen duidelijk maken wat geloof was. Toen had ik daar een stelletje kinderen om me heen. En toen haal ik mijn gouden horloge uit mijn zak. En daar staan de jongens. En toen zeg ik, jongens, ik wil dit horloge wil ik weggeven. Wie van jullie wil het hebben? En die een van die handen zegt. Nou kom meester, het hangt die gekheid op. Nou, hij zegt, Jan, wil jij het hebben? Nee meester, hij stond zo. Hij dacht, nou ja, die meester is ook niet goed bij zijn hoofd. En Piet, wil jij het hebben? Of Maria, wil jij het hebben? Dit horloge, ik geef het weg. Maar daarachter stond zo'n jongen. Ach, was maar een beetje domme jongen. En hij zegt, meester, geef je dat horloge weg? Ja, zegt de meester. Hij zegt, geef dan aan mij. En hij pakt dat horloge en de meester geeft het en hij pakt het. En die andere jongens die zeggen, meester, meende je het dan? Ja, dat heb ik toch gezegd.
Maar die anderen die begonnen te redeneren, die kregen het niet. Want die een zei, ja, wie is er nou zo gek om een logie weg te geven? Gouden logie. Ik heb het helemaal niet verdiend, hoe kon zo de meester het menen? Maar die ene jongen die zo'n beetje simpel was. Ja, die geloofde gewoon die meester. En toen had hij. Nou, zo is het ook. Zo is het, kinderen. Zo eenvoudig is nou zalig geworden. Neerleggen aan de voeten van de Heer. En de Heer zei tegen de Heer, zeg, Heer is echt waar. Hier ben ik dan. Dan wil ik mijn hartje aan u geven, voor nou en voor eeuwig. Dan wil ik naar uw stem luisteren, o, help me dan. En vervul me dan met uw heilige geest. Dat zal de Heer het doen. Hij zal het zekerlijk doen, hij heeft het gezworen. En dat kinderverhaaltje, dat mocht u ook wel onthouden. Die al tot de grote mensen behoort en nog voor eigen rekening leeft. Dat mocht u ook wel onthouden, kinders van God. We denken soms zo schraal van de Heer. Alsof hij het moe is om ons te helpen. Alsof hij niet beloofd heeft. Ik zal je leiden naar mijn raad. En dan zal ik je in je heerlijkheid opnemen. Hij had alles gegeven. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. En tot hiertoe heeft hij zijn evangelie aan ons gegeven. Heden dan. En die is een stem hoort. Verhaat u wat niet. En tenslotte nog. Als u zegt. Ja, maar mijn zoon. Mijn zoon. Daar God van weet hoe groot ze zijn. Waar. En daarmee eindig ik. Op de heuvel Golgotha staat een kruishout opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, dan wordt me alle schuld vergeven. Onder die ijzeren nagelpunt, die mijn voeten houdt gebonden, zijn een plaatsje mij vergund, waar ik mag wenen om mijn zon. Geef mij slechts de laagste plaats. Zo ge mij een plaats woud geven. Want niemand heeft ooit zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Amen. We danken u. Heren, we danken u hartelijk dat u ons zo nabij gekomen bent. En dat u ons op deze wijze de weg des heils wilt leren. O Heren, trek ons. Dan zullen we u nalopen. Doe ons zo op u zien, voor het eerst of opnieuw. Dan zal onze mond u prijzen en ons hart zal vrolijk van u zingen. Ga u met ons te week in, Heer. Zegen ons in de arbeid onze handen. Laat uw woord een lamp voor onze voeten licht op ons pad zijn. Tegen de broeders uit de raad der kerk. Gedenk ook aan deze gemeente in een eddeloze staat. Geef vervuld van de liefde van Christus uw arbeid te mogen doen. Om hand in hand tot u te gaan, geloof me. Dat gij dat doen kunt. Hoor ons, Heren. Ter wille van uw enig geboren zoon. Die geleden heeft. En die gestorven. En die opgestaan. En die aan uw rechterhand zit. En die voor ons bidt. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. 89 vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En het 8e, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 7 en 8 van Psalm 89 is onze slotzang.
gaat ons heen in vrede, dragende de zegen der Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.